Wij openen deze middag, gemeente, het woord van de Heer in het Nieuwe Testament in het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 16e hoofdstuk. We lezen met elkaar de eerste 8 versen en de tekst voor de verkondiging zijn de middelste 2 versen, middelste gedeelte van vers 7 moet ik zeggen, middelste gedeelte van vers 7. En in Marcus 16 vanaf vers 1 komt het woord van de Heer als volgt tot ons. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om hem, Jezus, te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen ze opkeken, zagen ze dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen ze het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit, lang gewaad. En ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan. U zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, hij is hier niet, zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea, daar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd. Tot zover de schriftlezing. Zoals gezegd, gemeente, staan we vanmiddag met elkaar stil bij het middelste gedeelte van Marcus 16 vers 7. Twee woordjes maar. En Petrus. En Petrus. Het thema voor de preek wat we met elkaar onder deze woorden schrijven is de betekenis van Jezus' opstanding. De betekenis van Jezus' opstanding. We letten op 3 dingen. In de eerste plaats met een verwijzing. In de tweede plaats met een boodschap. En in de derde plaats voor ons. De betekenis van Jezus' opstanding met een verwijzing, met een boodschap en voor ons. In de eerste plaats dus de betekenis van Jezus' opstanding met een verwijzing. Gemeente, kinderen en jongelui, terwijl ik bezig was met de voorbereiding voor deze preek, kwam ik het volgende verhaal tegen van een meneer die heel betrouwbaar was. Tenminste, dat dacht iedereen. Hij had heel veel vertrouwen in het bedrijf waarin hij werkte. Zoveel vertrouwen dat hij de baas was geworden over het geld in het bedrijf. Hij had heel veel vertrouwen in de gemeente en ook in het gezin. Maar die man die had één probleem. Eén probleem. Hij had namelijk thuis geld tekort. En toen dacht hij op een dag, weet je wat ik doe? Ik leen gewoon wat geld van het bedrijf. Ik heb daar toch de macht over. Ik kan best even wat geld van het bedrijf lenen. En dan betaal ik dat natuurlijk zo snel mogelijk weer terug. Dan heeft niemand het door, hoef ik niemand toestemming te vragen. Dat dacht hij. Maar het ging van kwaad tot erger. Hij kwam steeds meer geld tekort en hij nam steeds meer geld mee uit het bedrijf. Alleen die man die wist één ding. Eén keer per jaar wordt het geld gecontroleerd in het bedrijf. En dan zullen ze erachter komen dat er geld weg is. En dan zullen ze naar mij kijken, want ik ben degene die verantwoordelijk is voor dat geld. En hij ziet het moment van die controle dichter en dichterbij komen. En de zondag voor die controle, voor de week waarin die controle plaatsvindt, is het bediening Heilig Avondmaal in de gemeente waarin hij lid is. En normaal gesproken gaat hij altijd aan de eerste avondmaalstafel aan. En nu laat hij zijn plaats aan die eerste avondmaalstafel leeg. En pas op het moment dat de dominee zegt, als er niemand meer is die de dood van de Heer Jezus Christus gedenken wil, dan is dit de laatste tafel. Dan gaat hij aan. Bewogen. En het is te zien dat er iets met hem is. En de gemeente die vraagt het zich af, wat zal er met hem aan de hand zijn? Maar de volgende dag wisten ze het. Die maandagmorgen in alle vroegte is die man naar de directeur van het bedrijf gegaan. En heeft hij alles opgebiecht wat hij gedaan heeft. En dezelfde dag zit hij nog in de cel. En hoe gaat dat in het dorp waar die man lid is in de kerk? Het gonst in het dorp. En mensen vragen het elkaar af. Had je dat van hem verwacht? En anderen zeiden hoofdschuddend. En dan ook nog deelnemen aan het heiligavondmaal. Dat kan toch niet? De dominee die die man bezocht in zijn cel zei later tegen de kerkenraad. Misschien was er niemand zo op zijn plaats aan het avondmaal als deze man. En nu gaat het me vanmiddag helemaal niet om de vraag of het terecht of onterecht was dat die man aanging. Nee, het gaat mij om de vragen die de mensen stellen. Want die vragen, die kunnen zomaar bovenkomen als we vanmiddag letten op de boodschap rondom Petrus. Hoe heeft hij zijn meester verloochend? Hoe kan een avondmaalsganger nu zoiets doen? Nota bene. Hoe lang geleden zal het zijn dat hij aan het avondmaal gezeten heeft, Petrus? Een uur of zes, maximaal, denk ik. En dan zo diep vallen, zijn meester verloochenen. Had hij niet geweerd moeten worden door zijn meester? Afgehouden van de tafel? Gaat er van zo iemand wel iets uit? Zomaar vragen die we kunnen hebben als we naar Petrus kijken. En weet u wat nou een groot gevaar is vanmiddag? Dat we met elkaar heel erg sterk op Petrus zien. En daarmee de boodschap van de Heer Jezus Christus, die tot ons komt vanuit die twee woordjes, uit het oog verliezen. Want om hem draait het ook in die twee woorden van de tekst van vanmiddag. Hij is het middelpunt. Het middelpunt van de tekst, maar ook het middelpunt van de opstandingsgeschiedenis. Hij is het waar heel de opstandingsgeschiedenis om draait en waar de opstandingsgeschiedenis mee begint. Nou, zegt er iemand, dat ben ik toch niet met je eens, dominee vanmiddag. Want ik heb meegelezen, heel goed. En het begint niet bij de Heer Jezus, maar het begint bij drie vrouwen. Zij gaan naar het graf. Ja, zo op het eerste gezicht zou je inderdaad denken dat het bij die drie vrouwen begint. Maar wat mij trof bij de voorbereiding van de preek was wat er staat aan het einde van vers 2. Toen de zon opging. Wat is daar nou bijzonder aan? Vraag je misschien. Nou, in de eerste plaats is dat een tijdsaanduiding. Er waren in die tijd nog geen horloges. Dus om aan te geven hoe laat iets was, dan rekende men vanaf zonsopkomst. Dus zeg je, ja, dan gaat het toch alleen maar om een tijdsaanduiding. Nou, niet te vlug. Niet te snel, want drie dagen voor de opstanding was er ook iets met de zon. Dat weten de kinderen wel. Toen de Heer Jezus Christus gekruisigd was en hij hing aan het kruis, toen gebeurde er iets met de zon. De zon werd verduisterd. Als teken onder andere van de zwaarte van het oordeel van de Heer Jezus Christus. Zodat niemand het allerzwaarste punt van het lijden van de Heer Jezus Christus zou zien. Die zon die daar verduisterd werd, had een diepere betekenis. En zo heeft dat zinnetje in vers 2, toen de zon opging, ook een veel diepere betekenis. Namelijk dat niet alleen in de natuur de zon opging, zoals die elke morgen opgaat en zijn stralen uitzendt over de aarde. Maar het wijst ons erop dat de zon van de gerechtigheid opgegaan was, opgestaan is. En dat die zon van de gerechtigheid zijn stralen laat schijnen. Voordat die vrouwen op weg gaan, is het paaswonder gebeurd, is te zien dat God de Vader zijn goedkeuring verleent aan het lijden, aan het sterven van zijn Zoon. En dat God de Zoon alle macht heeft om zelf op te staan uit de dood, dat hij de dood overwonnen heeft. En die opstanding van de Heer Jezus Christus heeft alle gevolgen. En die opstanding is allerbelangrijkst voor het leven van ons allemaal. Dat zien we gebeuren vlak na de opstanding. Die vrouwen die komen naar het graf. Om hem de laatste eer te bewijzen. Want dat was niet gelukt omdat het Sabbat werd toen hij begraven is. Ze komen om hem de laatste eer te bewijzen. En dat komt, gemeente, omdat ze niet bij het woord van de Heere leven. Dat ze op weg gaan om hem de laatste eer te bewijzen. Want de Heer Jezus Christus heeft keer op keer op keer gezegd. Hij wordt overgeleverd in de hand van de zondaren. Hij zal gekruisigd worden. Begraven worden. Maar hij zal op de derde dag opstaan. Als de vrouwen en als de discipelen bij dat woord hadden geleefd. Dan zouden ze hem nu niet de laatste eer komen bewijzen. Maar dan zouden ze als eersten er getuigen van zijn geweest. Dat hij was opgestaan. Dan hadden ze bij wijze van spreken bij dat graf de wacht gehouden. Wanneer zou het moment daar zijn? Maar nu is dat niet zo. Leven ze niet bij het woord en komen ze met het doel om de Heer Jezus Christus, hun heiland, de laatste eer te bewijzen. Hun hoop te eren. En om ervoor te zorgen dat die paasboodschap, die boodschap van de opstanding van de Heer Jezus Christus, alsnog als een jubel door Jeruzalem zal gaan. Komt de hemel zelf neer. Zendt God de Heere zijn boodschappers, zijn getrouwe dienaren. Een engel. En die engel die brengt een prachtige boodschap. U zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. U zoekt hem op de plaats waar ze hem gelegd hadden. Hoort u het, verleden tijd? En midden in die woorden staat de tegenwoordige werkelijkheid. Hij is opgewekt. Dat is de realiteit. Dat is de werkelijkheid. En die boodschap, die moeten jullie gaan brengen bij de discipelen. Die boodschap moeten jullie gaan vertellen tegen Petrus. Deze woorden hebben alles beslissende gevolgen. En de discipelen en Petrus, ze moeten het weten. Hoe zouden ze er anders achter moeten komen? Die discipelen zitten met z'n elven beangst en bevreesd bij elkaar. Bang dat ze zijn dat na de dood van hun zaligmaker, zij de volgende zijn die opgepakt worden door de farizeeërs en de schriftgeleerden en vervolgd zullen worden. Dat willen ze kosten wat kost voorkomen. Ze zitten angstig bij elkaar. En hoe moet Petrus betrokken worden in dit heerlijk evangeliewoord? Hij is diep gezonken. En we kunnen ons dat wel een beetje indenken, toch? Hoe hij zich voelt, namelijk diep ongelukkig. Daarom krijgen deze vrouwen niet alleen een boodschap dat Jezus leeft, maar ook een boodschap aan de discipelen. En Petrus met een verwijzing. Wat voor verwijzing? Bladert u maar mee met mij naar Markus 14, vers 28. We bevinden ons dan midden in het lijdensevangelie nadat de Heer Jezus Christus het avondmaal heeft ingesteld. Met elkaar hebben ze de lofzang gezongen en zijn ze op weg naar de Olijfberg, naar de hof van Gethsemane. En dan zegt de Heer Jezus in vers 28, maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Wie waren daarbij? Nou, dat waren alleen de 11 discipelen. Judas was weg om zijn verraderswerk te doen en verder was er niemand bij, alleen die 11. Alleen de discipelen weten van deze woorden van de Heer Jezus Christus. En nu moeten de vrouwen gaan boodschappen aan die discipelen. Zegt dat hij u voorgaat naar Galilea. Je zou kunnen zeggen dat is een stukje codetaal. Een soort geheimtaal waar alleen de discipelen van afwisten. Kinderen, ik dacht toen ik hiermee bezig was, hoe kan ik dat nou duidelijk aan jullie uitleggen? En toen moest ik denken aan de Tweede Wereldoorlog. Toen waren de Duitsers in ons land. Maar niet alle Nederlanders waren daar even blij mee. En er waren Nederlanders die verzetten zich tegen de Duitsers. Die kwamen in een opstand. En die zorgden ervoor dat de Duitsers het moeilijk hadden in ons land. Maar hoe kun je dat nou het beste doen? Dat kun je het beste doen als je zelf wapens hebt. En die hadden die mensen niet. Wat deden ze dan? Dan riepen ze hulp in vanuit Engeland. Tegenwoordig app je met elkaar en FaceTime je met elkaar. Maar toen kon het allemaal niet. Toen deden ze dat via de radio. Dan lieten ze aan Engeland weten, we hebben wapens nodig. En dan zeiden de Engelsen, nou dat gaan we regelen. Dat komt voor elkaar. Maar die Engelsen gingen natuurlijk niet over de radio vertellen. Nou, weet je wat? Vannacht om 3 uur komt er een vliegtuig. En dat vliegtuig laat een container los met wapens daarin en een parachute. En die zal in dat en dat weiland landen. Ja, als ze dat vertellen, de Duitsers die luisteren ook naar die radio. Dus die staan daar in dat weiland dan die verzetstrijders op te wachten. Nee, wat deden ze? Ze spraken met elkaar een bepaalde code af. En ik heb gezocht op internet of ik zo'n code kon vinden. Eentje vond ik er. Het haardvuur brandt haast nooit. Weet jij wat dat betekent? Ik niet. Maar dat was ook de bedoeling. Alleen de mensen die van deze code afwisten, die wisten, hé, dat is voor ons bestemd. Dat is de boodschap waar we op hebben gewacht. Nou, zo is die boodschap die de engel meegeeft aan de vrouwen, zo'n boodschap voor de discipelen. Weten jullie het nog? Dat waren de woorden van de Heer Jezus Christus zelf. Jullie waren met z'n 12 bij elkaar, met de Heer Jezus meegerekend. En toen heeft hij het gezegd, dat hij jullie voorgaat naar Galilea. En nu komt die boodschap opnieuw. Gemeente, werkt de Heer vandaag de dag niet precies hetzelfde? Hoe bedoel je dat? De volgende manier, als er nu eens een psalm is die u in het bijzonder aanspreekt, altijd al. En het is donker geworden in uw leven, geestelijk donker, het is een moeilijke tijd. Gebeurt het dan nooit dat juist die psalm gezongen wordt in de kerk? Of dat die psalmregel in uw gedachten komt? Of dat de Heere u in herinnering roept. Die Bijbeltekst. Die u overzette van het duister in het licht. Die tekst waarmee de eerste liefde in uw hart ontvonkt is. Een lied uit een regel die u trok. Voor de eerste keer naar de tafel van de Heere. Zo bemoedigt de Heere mensen. Hij laat het weten. Ik weet van je af. Ik ken je, ik weet van je omstandigheden, maar kijk nu eens hiernaar. Weet je het nog? Toen en toen bemoedigde ik je daarmee. Hou daar toch aan vast. Ik ben nog steeds dezelfde. Ik ben dat tot in eeuwigheid. Gemeente, zo is er een verwijzing te vinden in de woorden die de vrouwen moeten doorgeven aan de discipelen en aan Petrus. Maar er zit ook een andere boodschap in die woorden verstopt, zoals we dat zien in de tweede plaats. Het zijn maar 2 woorden, de woorden van onze tekst en Petrus. Er gaat een wereld van betekenis in schuil. Ik heb geprobeerd om een voorstelling te maken hoe Petrus zich gevoeld moet hebben. Tussen wat er voorviel in dat huis van de hoge priester. En dit moment. Misschien weet u het en weet jij het, dat Petrus het geweest is die het evangelie verteld heeft aan Marcus. En dat Marcus dat evangelie heeft opgeschreven. Het is heel treffend dat Petrus gezegd heeft tegen Marcus, dat toen hij de Heer Jezus 3 keer had verlogen, dat hij begon te huilen. Hij begon te huilen, Petrus. Maar we lezen nergens dat hij gestopt is met huilen. Alsof Petrus het tegen Marcus gezegd heeft. Moet je luisteren, Marcus. Ik ben toen begonnen met huilen. En het is niet meer gestopt. tot het in orde is met de Heer Jezus Christus. Petrus, hij is met de 10 andere discipelen bij elkaar. En ik stel me zo voor dat die 10 discipelen in een kring gezeten hebben en dat Petrus in een hoekje zat. Hij zat wel bij de discipelen, ze zaten een beetje, ja, met hetzelfde lot veroordeeld bij elkaar. Maar ik denk niet dat Petrus zich nog een discipel heeft ervaren. En hij heeft tegen Marcus verteld later, moet je eens luisteren, ik sta daar op die paasmorgen in Jeruzalem bij die andere discipelen. En wat waren zij en ik bang. Wat hadden we een angst, we durfden niets meer. Alleen binnen dachten we dat we veilig waren, maar toen kwamen die vrouwen binnengestormd. Om ons het nieuws te vertellen. Buiten adem van het rennen. En ze hadden een boodschap voor de discipelen. Ja, dat vond ik logisch, dat begrijp je wel. Die discipelen, ja, voor de zonde dat ze de Heer Jezus Christus in de steek hadden gelaten, dat ze zich aan hem hebben geërgerd. Ja, dat begrijp ik wel, dat voor die zonde vergeving is. En ik dacht bij mezelf, zie je wel, voor hen is die boodschap bestemd. Ik hoor er niet meer bij. Ik heb mijn meester verloochend. Die zonde is te groot en te zwaar dat die vergeven zou worden. Dat zij die boodschap krijgen, dat kan ik me wel voorstellen. Hij had me nog zo gewaarschuwd, Jezus. En toch heb ik hen verloochend. Ik had me voorgenomen om voor hem te strijden. Ik had het gezegd, ik ga mee de gevangenis in. Ja, ik sterf zelfs met u als nodig is. Maar er kwam niets van terecht. En toen gebeurde het wonderlijke. Zo heerlijk. Toen zeiden die vrouwen, Petrus, jouw naam moesten we er in het bijzonder bij noemen. We moesten vertellen, het zegt het tegen zijn discipelen en tegen Petrus. Dat is trouwens opvallend, gemeente. Als de Heer Jezus de discipelen bij oren van Petrus waarschuwt dat ze gezift zullen worden als de tarwe, Lucas 22, vers 31 en 32, dan klinkt daar tot 2 keer toe de naam die zijn vader en moeder hebben meegegeven. Simon, Simon. En nu staat er, zegt zijn discipelen en niet Simon, maar Petrus. De naam die de Heer Jezus Christus hem gaf, nadat hij in hem is gaan geloven. Toen hij hem riep om discipel te worden. Uw naam zal zijn Petrus. En dat herhaalde de Heer Jezus Christus naar die heerlijke belijdenis. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. U zult Petrus heten. Zegt zijn discipelen en Petrus. Hoor je Petrus, je hoort er nog helemaal bij. Petrus, we kregen de boodschap van de engel dat we het speciaal tegen jou moesten zeggen. Heel nadrukkelijk moeten we het tegen je zeggen dat Jezus voorgaat naar Galilea en dat jullie daarheen moeten gaan. We proeven in die woorden die Petrus doorgegeven heeft aan Marcus. Aan de ene kant schaamte, maar aan de andere kant ook volle verwondering. Iemand die het toch zeker wel het minst verdiend heeft dat hij deze boodschap te horen zou krijgen. Jezus heeft hem niet afgeschreven. Petrus, luister eens, je zonde is niet zo groot of hij kan je vergeven worden. Nou zegt er vanmiddag iemand, je gaat me iets te snel. Je zegt nu wel dat die vrouwen binnengevallen komen bij die discipelen, maar als ik mijn Bijbel lees, dan staat er helemaal niet in dat die vrouwen daar gekomen zijn. Want er staat in vers 8, ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd. Hoe is die boodschap nou terechtgekomen bij de discipelen? Als je iets verder kijkt dan vers 8, dan zien we staan dat de Heer Jezus Christus zich openbaart aan Maria Magdalena. Die is blijkbaar in de buurt van de graftuin gebleven nadat ze die boodschap van de engel gehoord had. En toen heeft de Heer Jezus zich aan haar geopenbaard. En na die openbaring is ze alsnog naar de discipelen toegegaan. En zo is die boodschap daar terechtgekomen. En zo komen we richting een toepassing voor ons, gemeente. Als we kijken naar de discipelen, als we kijken naar Petrus, dan zeggen we vanmiddag tegen elkaar dat wij, bewust of onbewust, zonde beoordelen. De ene zonde is erger dan de andere zonde. Dat is in de wet ook zo, kinderen. Ik zeg van tevoren, je moet het allebei niet doen. Maar als je iemand doodschiet, dan krijg je een grotere straf dan wanneer je door het rode verkeerslicht rijdt. Er is verschil in straf. En op die manier, als we zo naar de zonde kijken, dan kijken we naar de beoordeling van de zonde. Maar als we de beoordeling weglaten, dan moeten we tegen elkaar zeggen, beide zijn overtredingen, beide zijn misdaden. Beide is niet overeenkomstig de wet en dan is het in allebei de gevallen even erg, omdat de wet overtreden is. Maar zo is het hier ook, want geen enkele discipel komt zonderloos weg bij de gevangenneming en de kruisiging en bij de opstanding van de heiland. Al die discipelen worden geveld door ongeloof, door angst, door het ontbreken van echte liefde. Want zo schrijft de apostel tientallen jaren later, de liefde drijft de vrees, de angst buiten. Voor het gevoel kan dat heel anders zijn. Dat zien we aan Petrus. Hem moet het speciaal gezegd worden dat Jezus ook hem voorgaat naar Galilea. Dat Jezus voorop gaat en dat Petrus nog steeds mag volgen. Dat hij Petrus zelfs opdraagt om volgeling te zijn, opnieuw. En ja, gemeente, dan realiseer ik me dat bewust onbeleden zonden onvergeven zonden zijn. Dat is helemaal waar. Maar juist op het moment, als wij ontdekt zijn aan een bepaalde zonde, is er niets heerlijkers, is er niets reinigenders, dan zo iemand te wijzen op de opstanding van de Heer Jezus Christus. Want, dat zullen we straks uitgebreider horen, de opstanding van onze Heer Jezus Christus is tot onze rechtvaardigmaking. En voordat we dat doen, gemeente, en daarbij stilstaan, herhaal ik wat ik aan het begin van de preek zei. Dat deze twee woorden en Petrus alles zeggen over de Heer Jezus Christus. En laten we daar vooral op letten. De Heer Jezus Christus, de opgestaande paasvorst, hij schaamt zich niet contact te zoeken met mannen die hem allemaal verlaten hebben. Met iemand die hem verloochend heeft. Hij schaamt zich niet contact te zoeken met iemand die weigert in hem te geloven, die alleen bewijs wil om in hem te geloven. Hij schaamt zich niet om hen voor te gaan. Om een overste leidsman en voleinder van het geloof te zijn. En terwijl ik al prekend dit zeg, realiseer ik me nog wat anders. Dat ze op het moment van de opstanding helemaal niet met z'n tienen bij elkaar waren. Thomas was er niet eens bij. Ze waren daar maar met z'n negenen en dan Petrus in dat hoekje met z'n tienen bij elkaar. En toch komt de boodschap tot hen. En moet aan alle discipelen hetzelfde gezegd worden, dat Jezus voorgaat. Dat hij zich niet schaamt om hun leidsman en voleinder van het geloof te zijn. En gemeente, dat laat één ding heel duidelijk zien. Dat de Heer Jezus Christus voor zijn opstanding dezelfde is als na zijn opstanding. Voor zijn opstanding was hij op zoek naar het verdrevene. Naar het verlorene, de zondaren en de tollenaren. En na zijn opstanding zoekt hij opnieuw het afgedwaalde, het weggevluchte. En dat doet hij vandaag nog steeds. Hij zoekt het weggezonkene. Hij zoekt diegene op bij wie het geloof ingezonken is. Hij zoekt diegene op met dat moe gestreden hart. Hij zoekt vanmiddag tobbers en moedelozen. Want zo zullen we het straks zingen. Wie nederstort, wordt door u weer opgericht. En dat brengt ons bij de betekenis van Jezus' opstanding voor ons in de derde plaats. Want gemeente, wat hebben deze woorden ons te zeggen vandaag de dag? En dan denk ik in de eerste plaats aan hen die helemaal niet bezig zijn met geestelijke vragen. Het risico is namelijk heel groot in de kerk en in de gemeente dat we heel snel op die vragen antwoorden gaan zoeken, terwijl er ook hele andere vragen kunnen leven. En ik kijk dan ook als eerste naar diegene vanmiddag onder ons, hier of meeluisterend, die met hele andere vragen zitten. Vragen die te maken hebben met het feit van de opstanding. Is die opstanding wel echt gebeurd? Want als je om je heen kijkt, lijkt alles in strijd met het feit van de opstanding. Dag in dag uit overlijden er mensen. Elke dag weer staan er mensen aan geopende graven. Het lijkt alsof de dood het voor het zeggen heeft. En de Bijbelse boodschap dat de dood de laatste vijand is, staat ook al onder druk en onder kritiek. Want in onze tijd en in onze cultuur omarmen we haast de dood. Ik las al voor de onlangs dat er iemand geweest is die wilde graag ervaren hoe het is om alvast in haar doodskist te liggen. En die heeft een kist uitgezocht en die functioneert zolang ze leeft als boekenkast. Dat soort dingen. Wij omarmen in onze tijd heel gemakkelijk de dood en we praten erover en we normaliseren het. En voor de opstanding en de betekenis daarvan zien we steeds minder terug. En we hoeven maar terug te denken aan vorig jaar rondom Pasen, al die reclamespotjes van de remonstranten. Pasen is een ongeloofwaardig verhaal, geen hot nieuwsbericht uit de oudheid, maar een teken van nieuw leven. De opstanding hoeft niet echt plaatsgevonden te hebben, dat is een mooie, inspirerende gedachte. Maar jouw vraag lost dat niet op. Heeft die opstanding wel of niet plaatsgevonden? En misschien zou het je kunnen overtuigen als ik vanmiddag kon vertellen dat ik er ooggetuige van was geweest, dat ik erbij was. Dat zou je misschien over de drempel heen hebben geholpen, maar we weten allemaal dat dat niet zo is. Ik was er niet bij. Letterlijk. En toch geef ik je wat anders mee vanmiddag. Als ik er niet voor de volle 100% van overtuigd zou zijn dat de opstanding van de Heer Jezus Christus daadwerkelijk plaatsgevonden zou hebben, dan zou ik hier vanmiddag niet geweest zijn. Dan zou het christelijke geloof een verloren zaak zijn. Omdat alles staat of valt met die opstanding. En die vraag die jij hebt en de onzekerheid die bij u leeft, dat is echt niet iets van de 21ste eeuw. Zo'n 30 jaar na de opstanding van de Heer Jezus Christus deden dezelfde twijfels de ronde in de gemeente van Korinthe. En Paulus die klimt in de pen en hij schrijft aan de gemeente van Korinthe dat de opstanding echt heeft plaatsgevonden. En als het niet echt is, dat alles te vergeefs is. En hij noemt in hoofdstuk 15 allerlei namen van mensen die de Heer Jezus Christus na zijn opstanding gezien hebben. Waarom doet Paulus dat? Met de bedoeling dat het nagevraagd kan worden. Paulus schrijft als het ware, je hoeft het van mij alleen niet te geloven. Maar ga maar navragen aan Petrus. Ga maar navragen aan Jacobus. Ga maar naar die 500 mannen broeders die bij elkaar waren. Waar de Heer Jezus Christus aan verschenen is en van wie de meerderheid nog leeft. Vanmiddag komt de boodschap uit het woord van de Heer tot je. Ook al zit je helemaal niet op het level van de geestelijke vragen. Maar loop je tegen zulke basale vragen aan. Je bent welkom bij de Heer Jezus Christus. Je bent niet te slecht voor deze zaligmaker. Zijn opstanding staat er garant voor. Dat wij zondaren op kunnen staan in een nieuw godzalig leven. Hij heeft het verdiend dat ongelovige zondaren gered kunnen worden. En als we dan vanmiddag met elkaar eens kijken naar diegenen die vanmiddag hier zijn uit een soort plicht. Zo van ja, op zondagmiddag ga je naar de kerk, dat is nou eenmaal de gewoonte. Kan moeilijk thuis blijven. Anders krijg ik alleen maar weer lastige vragen. Waarom ik er niet was en zo. Het hoort nu eenmaal, als er kerk is, ben ik er. Zo kan kerkgang voor u, voor jou een stukje lotgenotencontact zijn. In de zin van, je bent tot hetzelfde lot veroordeeld. Je zit hier nu eenmaal. Dat was voor de discipelen feitelijk ook zo. Ze waren veroordeeld tot hetzelfde lot, namelijk in angst en vrezen bij elkaar zitten. Je zit hier vanmiddag niet met de gedachte dat de Heer Jezus Christus speciaal naar jou op zoek is. Kijk dan nog eens goed naar de tekst en Petrus. Vanmiddag zegt de paasvorst het in zijn gemeente, in Kralingse Veer, in de Laankerk. Zeg het de discipelen. En de afgedwaalde schapen van de Laankerk. Ja, ik kom vanmiddag in de verkondiging nog wat dichterbij. Zeg het de gemeente van de Laankerk. En Annemarie. En André. En Jos. En Louise. En vul je naam maar in heel persoonlijk kom de Heer tot ons. Reikt Hij ons in de verkondiging van zijn woord de hand. Om ons te lokken tot zijn koninkrijk. Nou zegt er iemand. Dat klinkt voor mij te mooi om waar te zijn. Hoe weet ik nu dat de Heer Jezus mij wil zalig maken? Hoe weet ik nu zeker dat Hij al mijn zonden vergeven wil? Al die ongerechtigheden van mijn jeugd af aan. Misschien wat op mijn grijsheid toe nu hier. Dat kan toch nooit. En u zegt, ja, dat Petrus dan gered is, dat snap ik nog wel, want Petrus was een discipel en ik ben dat niet. Hebt u misschien nog meer bewijs? Dat heb ik. Hoewel alleen Petrus al voldoende zou moeten zijn. En voordat ik dat tweede voorbeeld ga noemen, zeg ik eerst iets anders. Namelijk dat de Heer Jezus Christus ons onderwijs geeft dat in de mond van twee of drie getuigen alle ding bestaan zal. Dat tweede voorbeeld, met andere woorden, zorgt ervoor dat het voor eens en voor altijd duidelijk is. Dat tweede voorbeeld is de apostel Paulus. Paulus die schrijft dat aan hem de grootste van de zondaren barmhartigheid bewezen is. We kunnen dat op twee manieren opvatten. Namelijk dat Paulus de grootste van de zondaren is. En dat er niemand een grotere zondaar is dan hij. Dus dat iemand die zich de grootste van de zondaren ervaart. Een minder groot zondaar is dan Paulus. En aan Paulus is barmhartigheid bewezen. Dus aan u en aan jou kan dat ook bewezen worden. En we kunnen het ook op een andere manier opvatten. Namelijk dat Paulus de ervaring had dat hij de grootste van de zondaren was. En dat dat dezelfde ervaring is die u hebt. Dat u de grootste van de zondaren bent. En dat jij het bent. Dan klinkt vanmiddag de verkondiging van het evangelie, de bediening van de verzoening, dat aan de grootste van de zondaren barmhartigheid geschiedt. En roep dan vooral ook in herinnering wat we zingen met Psalm 103. Loof hem die u al wat u hebt misdreven, hoeveel het zij, hoeveel het ook maar is, genadig wil vergeven. Grijp daarom moed, gemeente, uit Petrus' geschiedenis. Ja, grijp moed uit de opstanding van deze heiland. Die zoekt naar het afgedwaalde, het weggevluchte. Datzelfde geldt voor u die het zeggen mag. En het niet ontkennen kan dat God de Heer begonnen is in uw leven. Maar waarvan alles tussen gekomen is. De drukte op het werk slokte je tijd op. Die vriendengroep die minder heeft met de Bijbel dan jij met de Bijbel hebt. Zoog je mee. En zorgde ervoor dat je minder tijd had voor de Heer en voor zijn woord. En je bent vanmiddag naar de kerk gekomen. En je emoties zijn hetzelfde als die van de discipelen. Namelijk beangst. Door allerlei verwijten. Bevreesd ook. Gebonden in de strikken van de boze. Die er alles aan doet om je te laten geloven dat het bij jou een hopeloze zaak is. En hij heeft een compleet arsenaal aan stenen die ons gemoed verzwaren. Mag ik je vanmiddag iets vragen? Wie gehoorzaam je liever? De aartsleugenaar van het begin dat het voor jou een hopeloze zaak is? Of luister je liever naar hem die het zegt, ik ben de waarheid. Bij mij is alle ruimte. De grootste van de zondaren is welkom. Luister toch naar hem die de opstanding is. En die door die opstanding nieuw leven mogelijk heeft gemaakt. Geestelijk dode zondaren mogen leven vanwege zijn verdiensten. Wat houd je nog tegen om je misdaden aan hem te belijden? Er is genade voor discipelen, ongelovig, vreesachtig. Er is genade voor een verloochenaar. Gemeente, er is genade voor iedereen. En u en jij die zeggen mag vanmiddag, een prachtige boodschap, dominee, dat er redding is voor de grootste van de zondaren. Maar ik herken me niet zo in Petrus. Ik herken me niet zo in de discipelen. Ik zie veel meer herkenning bij mezelf. Bij die vrouwen. Die zoveel liefde in hun hart hadden dat ze hun meester de laatste eer wilden bewijzen. Maar die liefde die zij hadden, die heb ik ook. Dan mag u hem ervoor danken. Dan mag u die genade bejubelen en bezingen. En krijgt u de opdracht om bij hem in de buurt te blijven. Dicht bij hem te leven, want voor je het weet raak je bij hem uit de buurt en val je misschien wel dieper dan Petrus. En bezing vooral deze heiland en zijn genade. Genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook als ik mij tot hem keer, hij mij nooit verlaat. Want Jezus droeg mijn tranen en mijn zondelast aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik hem in eeuwigheid dat ik genade vond. Amen.